Goedemorgen. Vandaag wil ik met u een klein stukje uit Romeinen 9 lezen. Over de pottenbakker en het klei. En het is een bekend fenomeen. En misschien vooral bij hen die zijn opgegroeid met Gods woord. Dat je bij voorbaat denkt te weten wat sommige Bijbelteksten ons willen vertellen. Vooral als je ze vaker hebt gehoord of zelf hebt gelezen. Ze komen als het ware gedachteloos over je heen. Toch is het goed om juist dan aandachtig te lezen en de details in je op te nemen. Het onderwerp van vandaag gaat over instrumenten van ontferming zijn. Of anders gezegd, u bent een vat van genade. Bij ontferming denken we vaak aan medelijden en bescherming. En dat is zeker waar, dat zit in de betekenis. Maar het kan net zo goed te maken hebben met bijvoorbeeld het ontfermen over de restjes van die heerlijke maaltijd. Dan heeft het toch een wat andere insteek. Dan heeft het te maken dat je de restjes voor jezelf gebruikt. We zullen straks een paar versen uit Romeinen 9 lezen en we zullen dan zien dat God de instrumenten van ontferming, of het vat van genade, voor zichzelf gebruikt. En dat is genade. Want het gaat in dit geval om de pottenbakker, om de boetseerder, en het instrument, gemaakt van klei, ondergaat dat proces. En vandaar dat ik ook in de titel vat van genade heb gezet. Ik wil een aantal versen lezen. Ik begin in Romeinen 9 vers 20. En daar staat in de MBG-vertaling, maar gij, o mens, wie zijt gij? Dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tegen zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem, om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol instrument en het andere tot alledaags gebruik? En ik ga verder met vers 23, want daar staat waarom God dat doet. Dus het ene tot eervol en het andere tot alledaags oneervol gebruik. Juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft bereid. Als we even terugkijken, daar staat dus, heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking? Daar staat, heeft de pottenbakker niet de volmacht? Hij is degene die alle autoriteit heeft, de volmacht, om over het leem uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, tot een waardevol instrument. Ja, of zoals in 1 Thessalonicenzen 4 vertaald wordt door de MG, een vat. En het andere tot alledaags gebruik, dat is een oneervol. Paulus herinnert ons eraan dat er in ons chaotische leven en in de hectische maatschappij één God is die alles onder controle heeft. Hij is de pottenbakker en hij heeft volmacht. Bovendien heeft God een plan waar hij aan werkt, naar de raad van zijn wil. Laten wij eens inzoomen op de woorden instrumenten of vaten. Want daar spreekt Paulus over. Wat betekent het? Een prachtig voorbeeld is een fruitschaal. Iedereen heeft thuis, denk ik, wel een fruitschaal staan. En daar liggen heerlijke vruchten in. Een fruitschaal zou door de handen van de pottenbakker zomaar gemaakt kunnen zijn. Een fruitschaal is gemaakt om hetgeen wat erin ligt tentoon te stellen. En het fruit erin op te slaan. En dan niet als doel om het daar te laten liggen, want dan zou het bederven. Maar zodat iedereen ervan zou nemen. Dus het fruit moet worden uitgedeeld. Paulus spreekt over twee typen instrumenten, of twee typen vaten. Eén type is een vat tot oneer. Of een vat tot wraak. Zo staat het in de tekst. En als u die woorden tot u neemt, dan denkt u misschien dat is typisch. Maar bedenk dat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 19 schreef. Broeders, wreekt u zelf niet. Maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Wraak is niet aan ons. Wraak is aan degene die alle autoriteit en volmacht heeft. En ik weet niet waar u aan denkt als u het woord wraak hoort. Maar bij God heeft het altijd de betekenis van recht zetten. En dat is altijd gepast. De mate waarin God dat doet. De mate waarin hij zaken aan het licht stelt en recht stelt. Kunnen, zou ik gaan zeggen, niet beter. Als u nou in de Bijbel kijkt naar een vat tot oneer of een vat tot wraak. Dan is Farao een geweldig voorbeeld. In Exodus 9, vers 16 staat, over Farao, daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde, en opdat men mijn naam vertelde op de ganse aarde. U ziet dat een vat tot oneer een doel heeft, in dat grote plan. Dat God Farao daarom verwekt heeft, dat is de volmacht van de pottenbakker. En het is nodig voor de raad van zijn wil. De tijd van het volk Israël in Egypte was vol en het volk zou naar het beloofde land trekken. Maar eerst zouden de plagen over Egypte komen. Dat God volmacht heeft, zou ons niet hoeven te verbazen, want in Daniël 4 vers 17 lezen we dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij het wil. Of andere voorbeelden, Daniël 4 vers 35. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met Heer des hemels. Even opnieuw. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels. En de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden. Of tot hem kan zeggen. Wat doet gij? Of 2 Kronieken 20 vers 6. Ja. Gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte. Zodat niemand zich tegen u stellen kan. En als u misschien angstig om u heen kijkt, om alle zaken die in de wereld gebeuren, dan is dit het prachtige. Spreuken 21 vers 1. Let op. Het hart van de koning is in de hand van de Heer als een waterbekken. Hij leidt het overal heen waar het hem behaagt. Het hart van de koning is als een waterbekken. Dus de stroom, hoe het water loopt, leidt hij overal heen waar het hem behaagt. Kijk, als u zo naar de wereld kijkt, dan geeft dat een stuk rust. Er valt niets uit zijn hand. Hij heeft volmacht. Hij is liefde. En in wijsheid bestuurt hij zaken. Dus ook al zou je naar de farao kijken aan wie God vertelt, laat mijn volk gaan, en hij weigert, en het lijkt erop dat hij niet volgens het plan van God gaat, weet dan dat God erachter zit en handelt naar de raad van zijn wil. We gaan even terug, want het ging ons niet om instrumenten die tot oneer zijn, maar om instrumenten of vaten die tot eer zijn. Genadevaten. Daar ging het om. Als we teruggaan naar Romeinen 9. En vers 23 nog eens lezen, dan is daar wel iets over te zeggen. Want waarom heeft God hier ingezet? Om de rijkdom zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, van genade, die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. Het contrast in de Bijbelverzen die we net hebben gelezen is dus oneer en wraak ten opzichte van eer, ontferming, genade. Als we om ons heen kijken in de wereld, zien we veel ongerechtigheid, verdriet, eenzaamheid, ontevredenheid, teleurstelling, pijn. We zien een wereld die ten onder gaat in zonde. En wat de wereld nodig heeft, is genade van God. En God gebruikt instrumenten van ontferming die gevuld zijn met genade. Als je daarover nadenkt, komt misschien een vraag naar boven. Wat is dan genade? En ik kwam twee uitspraken tegen die ik ook wel mooi vind. Genade is ontvangen waar je niets voor hebt hoeven doen. Genade, nog een keer, is iets ontvangen waar je niets voor hebt hoeven doen. Je hebt er niet voor hoeven werken. Je hebt het gekregen. Of, deze vond ik ook mooi, een onrechtvaardige beter behandelen dan ze verdienen. Romeinen 12, vers 17, vertelt ons dit. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Je hebt het goede voor met alle mensen. Houd, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Dit zouden we onthouden. Als wij beschadigd zijn door andere mensen, of als wij misschien andere mensen beschadigen, of het nu onze naasten zijn, hè, onze familie, of het nu een broeder is uit het lichaam van Christus, of een collega. God maakt recht. En als we dat mogen begrijpen, dan zou onze drijf zijn gastvrijheid, vriendelijkheid, het goede bericht uitdelen. He? Als we kijken, dan gaat die tekst daar ook mee verder. In vers 20 staat, maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We zijn door God tot een speciale missie geroepen. En dat is de genademissie. Weet u wat onze houding zou zijn als we beledigd worden, als we ten onrechte beschuldigd worden? Onze armen zouden wagenwijd openstellen. We zouden geen scorekaart bijhouden van goed of slecht. We mogen instrumenten van ontferming zijn. We mogen vaten van genade zijn. Als we teruggrijpen op het voorbeeld van de fruitschaal, nogmaals, de vruchten liggen in de schaal. We tonen het fruit en we delen uit. Primair is het fruit niet voor de schaal of het vat, maar om uit te delen. Je bent immers een instrument van ontferming, een vat van genade. Weet je, en dat is best lastig, je kan niet genadig zijn als je de genade van God niet kent. En weet je dat je niet liefdevol kan zijn als je de liefde van God niet kent. En dan niet de liefde die de wereld kent. Hè? Die leven met het principe, als jij mij wat geeft, dan geef ik jou wat terug. Nee, het gaat om Gods liefde, agape, belangeloze liefde. En dit is wat ik weet uit eigen ervaring. Als er bij mij liefde ontbreekt, als er bij mij geduld ontbreekt, als er bij mij vriendelijkheid ontbreekt, als er bij mij genade ontbreekt, dan staat het kanaal, vanuit de mens gezien, gedeeltelijk of helemaal dicht naar God toe. Weet u wat een arts doet bij dichtgeslipte aderen? Hij plaatst een stent die de aderen openhoudt. God geeft zijn woord van genade als een stent, waardoor boosheid, ongeduld, liefdeloosheid, ontevredenheid, de dichtgeslipte aderen, verdwijnt. Het woord van genade opent aderen, waardoor we een instrument of een vat van genade mogen worden. Met deze wetenschap zullen we voortaan anders naar fruitschalen kijken. Het voorbeeld is niet toevallig gekozen. Paulus gebruikt ook een voorbeeld van een vrucht in Galaten 5 vers 22. Er staat, maar de vrucht van de geest is liefde. Bestaande uit blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als we onze ogen en aandacht van de bron van het leven wegdraaien en ons richten op de alledaagse omstandigheden van familie, vrienden, buren, collega's, maatschappij, politiek, nieuwsberichten, actualiteitsprogramma's enzovoort, als we daar onze ogen op richten en ons hart daarmee vullen, dan zouden we heel snel teleurgesteld, afgunstig, angstig, ongeduldig enzovoort kunnen worden. Zoals vaten van oneer doen. Maar gij geheel anders. Je bent een instrument van ontferming. Je bent een vat vol genade. We ontvangen van de genadige God. Efeze 4, hè? God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmede hij ons lief heeft, hoewel we dood waren, door de overtreding, mede levend gemaakt met Christus. Geweldig. Een prikkelende retorische vraag. Kent u iemand in uw leven die God meer verdriet heeft gedaan dan mezelf? Weet u? De vraag stellen is hem beantwoorden. Zijn armen zijn nooit gesloten, maar staan wagenwijd open. En zo mogen wij ook naar anderen zijn. Wees een vat van ontferming naar je kinderen toe. Wees dat vat van ontferming naar je vrouw of naar je man toe. Wees dat vat van ontferming naar je broeders toe. Wees een vat van ontferming naar degene toe die God om je heen stelt. U bent een schaal vol vruchten. Deel ervan uit.